Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in the Boardroom is een podcast van BusinessWise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Was het nou crisis in de formatie of niet? Verwarring in Den Haag, maar duidelijk is wel, het loopt nog stroef tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. Wat doet de grootste aan tafel, Geert Wilders, om het rechtse kabinet te doen slagen? En wat moeten we precies lezen in zijn Twittergedrag? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Ja, Niels, piep hij nog?
Het is een beetje aan het weg hebben. We hadden een zaalvoetbaltoernooi met het AD, jaarlijkse AD zaalvoetbaltoernooi. Ja. En het is de jaarlijkse confrontatie met het feit dat je niet meer de jongste bent. Spierpijn tot dagen na de finale.
En daar heb jij dus ook last van dan?
Zeker. Ja, woensdag ging het weer een beetje.
Tobias, jij stond deze week in de gangen toen het allemaal misging met de formatie.
Ja, misging of niet misging of wel misging. Het was een beetje onduidelijk. Het grappige is, hoe kom je daar nou achter? Het is af en toe natuurlijk een beetje Kremlin-watch bij de formatie. Van wie gaat daar naar binnen en hoe lang zijn ze daar? En hoe staan de gezichtjes vooraf en naaf? En nu kregen we eigenlijk een e-mailtje, want we worden op de hoogte gehouden over wie wanneer komt zo ongeveer. Dat de fractieleiders allemaal tegelijk zouden komen om 5:30 in de middag. En het was eigenlijk, volgde dat op dagen van 1-op-1 gesprekken tussen informateurs en de partijleiders. En nu kwamen ze ineens alle tezamen. Dus ja, dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Dus toen zijn we gaan bellen en toen kwamen inderdaad die verhalen van ja, het gaat wel een beetje stroef en begon het ineens te lijken op een soort do-or-die moment in de formatie, wat achteraf misschien wel wat meeviel, maar spannend was het op dat moment zeker.
Ja, en jij gaat dus dan bellen, maar dan krijg je echt
flarden. Dus ja, stroef, maar je moet er niet te veel in lezen. Ja, ze komen dadelijk samen, maar dat wil nog niet heel veel zeggen, maar inderdaad, het is allemaal nog niet zo heel erg soepel of financiën moeilijk. Nou, dat soort halve antwoorden krijg je dan eigenlijk. En ja, dan is het daarna ook vooral wachten. Hoe komen ze naar buiten en wat zeggen ze erover? En wat zeggen ze er ook niet over?
Ja, en wat zeggen ze erover op Twitter, Niels? Jij houdt de Twitterfeed van Geert Wilders nauwlettend in de gaten. Is er al een nieuwe post?
Ja, toevallig, Tobias wees me er net op. Ik heb de mentions weer even uitgezet, dus ik krijg ze niet meer automatisch binnen. Maar Wilders die twitterde net weer iets over Europa zit vol met islamitische terroristen, bomvol. Met een voorpagina van Bild over IS-terroristen die Europa in het vizier nemen. Ja, en dat is de methode Wilders. Kijk, Geert Wilders is een heel ervaren politicus, al jarenlang leider van de PVV. Groot geworden met stevige teksten tegen de islam, tegen immigratie. Hè? En een Nexit bijvoorbeeld. En dat kanaal, zeg maar, die boodschap, die blijft hij op Twitter zo nu en dan gewoon leveren. Dus die achterban die dat gewend is van hem, die krijgt die tweets over de islam, die krijgt die tweets over immigratie, die krijgt die tweets over geen bezuinigingen. En in de kamers binnen, bij de formatie, is er daar die andere Wilders, Twitter Geert en formatie Geert. En het is wel heel intrigerend om die beiden onder de loep te nemen, want het zijn echt twee verschillende mensen soms, lijkt het wel.
Laten we dat straks even doen, de twee gezichten van Geert Wilders. Ja, er is een nieuw kabinet onderweg, tenminste, daar lijkt het voorlopig toch nog steeds op. En daar heeft het zittende kabinet last van, bijvoorbeeld als het gaat om jeugdzorg, mest, maar ook financiën. Nou, daarover straks veel meer, want eerst toch die bijna of toch niet crisis in de formatie. Deze week zagen de informateurs opeens heel veel journalisten staan.
Jullie groeien in aantal. Hoe komt dat?
Hoe vindt u dat het gaat tot nu toe?
Goed.
Komt het woord stroef u bekend voor?
Nee.
Even over de gesprekken zelf. Waren die 1-op-1 gesprekken nodig omdat het ergens vast zat?
Nee. Jullie denken altijd van als je in een zaaltje gaat zitten met z'n allen dat het sneller gaat. Ik kan je vertellen dat het meestal niet zo is.
Dus er heeft niks vastgezeten?
Nee.
Zijn er belangrijke knopen die nog niet zijn doorgehakt?
Zeker.
Zijn er al knopen wel doorgehakt?
Nee.
Ja, knopen doorhakken klinkt zo, er zit iets vast en moet worden doorgehakt. Maar vaak is het ook gewoon een oprechte discussie.
Heeft u al bepaalde conclusies getrokken?
Nee, want die komen op het eind.
We hebben altijd gezegd, we leggen de hele puzzel. Wij zijn geen huwelijksmakelaar, zo zijn we niet ingehuurd. Liefde in de politiek, dat werkt meestal niet. Nee,
dan
ja, kijk.
Zonder uitspraak van jou, Elder. Het is ingewikkelder dan een paar jaar geleden bij de vorige formaties. Het geld is niet meer gratis.
We zijn net allebei, we kijken waar we staan. Waar staat u?
Hier.
Ja, maar ik bedoel, waar staat u in het proces?
Ja, maar ik snap de vraag, hè, maar het is zo moeilijk aan te geven. Het is niet een lineair proces of zo, dat je dat uit kunt meten. Soms ga je best hard vooruit en sta je weer stil.
Ja, Tobias, ik zie jou met een enorme grijns op je gezicht luisteren.
Ja, ik begin wel te wennen aan dit duo. It's growing on me, deze
Je hebt ze wel eens de Muppets genoemd,
ja,
hè?
De Waldorf en Stedtler. Ja, het is een beetje koddig, maar ik mag het wel. Ga even terug in de tijd, hè. We hadden eerst Ronald Plasterk. Nou, dat was best vermakelijk, hè. En die verklapte toen bijvoorbeeld dat hij de dienstauto aan Omtzigt had
uitgeleend. Ja, die
uitgeleend.
Was wat filijn.
Ja, precies, een beetje filijn. En ja. Een beetje ruzie maken met Timmermans. En daarna kwam Putters. Nou, heel degelijk. En dan vind ik dit wel weer een beetje droog komisch duo. Vind ik wel weer leuk, ja.
Maar wat gebeurde hier nou precies? Ja. Want zij geven eigenlijk nergens antwoord op.
Nee, en ze zeggen ook vooral, het is allemaal, je moet er allemaal niet zo druk over doen. Er was allemaal niet zoveel aan de hand. Maar het hele punt is geld. Het zit min of meer vast, wil ik niet zeggen. Maar het is ingewikkeld als het aankomt op geld. PVV heeft dure verkiezingsbeloftes gedaan. Hè? Afschaffen eigen risico, verlagen AOW-leeftijd. BBB heeft dure beloftes gedaan. En de VVD is eigenlijk de enige in de campagne die heeft gezegd van, nou, we zouden wel eens moeten gaan bezuinigen. Hè? Die hebben ook hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen. Daar bleek dat ook gewoon uit. Dat er echt wel gesneden moet worden. En dat is ook wat de ambtenaren, de topambtenaren van de ministeries, gezamenlijk hebben gecommuniceerd naar de formatietafel. Jongens, er moet 17 miljard worden bezuinigd de komende jaren. Anders zitten we in 2028 echt in de problemen. Ja, en de vraag is dus, wat ga je laten varen aan je wensen? Welke beloftes ga je breken? En waar ga je bezuinigen? En dat is waar het moeilijk is. En waardoor de informateurs konden zeggen van, nee, er is helemaal geen crisis. Eigenlijk komt dat, denk ik, op het woordje compromis neer. Kijk, de afgelopen dagen hebben ze 1-op-1 gesprekken gehad en heel erg gevraagd van, joh, er zijn nu geen anderen bij. Vertel me nou eens, waar zit echt jouw rode lijn? Waar ga je geen ja of nee tegen zeggen? En wat is absoluut echt heel belangrijk voor je? Nou, aan de hand daarvan hebben de informateurs iets op papier gezet. Dat is naar de fracties gegaan. Daar is in de fracties over gesproken. Daar is vervolgens en groep dus over gepraat, afgelopen week. En dat zal de komende weken gewoon doorgaan. Maar de vraag is dus, kan je dat dan een compromis noemen, wat die informateurs op tafel leggen? Nou, eigenlijk liever niet, want dan moet je dus ja of nee zeggen tegen een compromis. En dan is er meteen een crisis weer van ja of nee. Nee is, nou, dan stopt het hier. En ja is, ja, dan geef ik heel veel toe. Dus de informateurs wilden er alles aan doen om te zeggen van, joh, we hebben gewoon iets op papier gezet. Dat is een soort startpunt voor de rest en niet een eindpunt van ja of nee. Nou, dat is misschien een beetje de semantische discussie waar we in verzeld zijn geraakt.
Ja, en het AD en de Telegraaf schreven dus deze week, hè, die crisissfeer, die zit er nu in.
Ja, in ieder geval de spanning zit erin. Ja, ja. En dat is ook wel zo. Alleen je kan die spanning dus heel erg uitsmeren in de tijd. Hè. Ze hebben nog tot 15 mei. Dus je hoeft niet nu te doen alsof je moet tekenen bij het kruisje en het anders ophoudt. Je hebt nog gewoon echt wel een paar weken.
Het werd ook wel echt gewoon bevestigd door partijen, hoor. Want ook gisteren, zeg maar de dag daarna, hoorde je gewoon bij onderhandelende partijen, ja, het was echt wel even nodig dat we elkaar in de ogen keken. Ze doen dan geen uitspraak over wat dan precies het pijnpunt is. Je kunt ervan uitgaan dat het geld is. Maar daar zeggen ze niks over. Ze zeggen, het was echt wel even nodig dat we daar met z'n vieren zaten. Een van de onderhandelaars zei me, ja, we zijn nu pas echt aan het onderhandelen. We hebben natuurlijk, ik bedoel, het land is al meer dan hoeveel weken zijn we aan het wachten op een nieuw kabinet.
140 dagen.
140 dagen. Ja. En, maar we beginnen nu pas, zei deze onderhandelaar, met het echte werk. De echte pijn pakken. Echt over die bezuinigingen mogelijk praten. Echt over de stikstofproblemen. Over veiligheid. Over immigratie. Ja, en dan krijg je dus dit soort momenten, zei deze onderhandelaar, dat je elkaar even in de ogen moet kijken. Zeggen, joh, kunnen we hier inderdaad wel samen links of rechts af? En dit was zo'n moment.
Ja, en nu begint het dus te schuren.
Ja.
Ze zijn tot nu toe nog niet weggelopen. Het is nog niet dat een van de partijen heeft gezegd, hier komen we niet uit. Nee. Maar het wordt, net met wat jij ook schetst, hè, de ene partij die wil bezuinigen, de andere partij die wil flink gaan uitgeven.
Ja, ik vraag me dat eigenlijk af, hè, of er niet al veel meer consensus over is dan wij vooraf, en zeker ik zelf, zou denken. Want we zien Wilders dan twitteren, hè, over geen megabezuinigingen, geen sprake van. Maar zo'n informateur die zegt tussen neus en lippen door, laat hij eigenlijk doorschemeren dat zelfs Wilders, want die zit toch ook aan tafel, echt wel te porren is voor degelijke overheidsfinanciën. Die puzzel moet gelegd worden, zegt Van Zwol dan. En daar is iedereen van overtuigd. Iedereen is die mening toebedeeld. Nou ja, dat zegt ook wel iets.
Deze financiële puzzel is niet te leiden, te leggen zonder dat je ook de overheidsfinanciën op orde brengt. Dus dat is een indirecte manier om te zeggen ja. Maar dat wil nog natuurlijk niet zeggen de precieze omvang en de precieze posten.
En houden ze zich aan de begrotingsregels?
Ja.
Ja, je zegt dat zegt dan wel wat iets, maar wat zegt dat dan voor jou, Niels?
Nou, dat Wilders ook gewoon de pijn kan pakken. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel met heel veel aplomb campagne gevoerd. En geld in de portemonnee is belangrijk en immigratie. Maar in 2010, ik heb het er nog even bijgepakt, heeft hij ook getekend voor een pakket in eerste instantie met gedoogakkoord voor 18 miljard aan bezuinigingen. Dat ging overal over. Dat ging over ontwikkelingssamenwerking, dat vond hij fijn. Maar het ging ook over het zorgverzekeringspakket. Het ging ook over arbeidsongeschiktheid. Er is gewoon bezuinigd in een kabinet, gedoogcoalitie, met de PVV. En het feit dat de informateur nu zegt dat ze ongeveer wel eens zijn over de financiële spelregels, betekent dat er mogelijk weer een pakketje, het zal niet zo groot zijn als toen, gewoon aan bezuinigingen in zit om de overheidsfinanciën op orde te brengen en ook weer om andere investeringen mogelijk te maken. Want in 2010 ook, 18 miljard werd er bezuinigd, maar Wilders wilde toen wel een miljard voor de ouderenzorg. Dat was een verkiezingsbelofte.
Dat is natuurlijk ook maar net waar je het geld dan wel naartoe
brengt. Dus
je
moet inderdaad dan eerst ook wel kunnen bezuinigen of besparen of ombuigen om vervolgens jouw wensen, eigen risico afschaffen kost, 3 miljard, 4 miljard.
Ja, dat telt op.
Ja, om dat te kunnen betalen. Dus blijkbaar gaan ze daar toch aan werken. Komen ze ergens op dat vlak? Ja, dat zegt mij het.
De bezuinigingen zijn natuurlijk ook wel nodig, Tobias. Want we horen steeds, er moet 17 miljard bezuinigd worden.
Ja, het lijkt vrij helder. Hè? En dat is ook wel een klein beetje. En ik weet niet of die discussie al beslecht is. Maar je hebt bij de overheidsfinanciën heb je altijd, we maken een begroting. Dus we geven zus en zoveel miljard uit aan dit of dat. En dan heb je altijd te maken met onderuitputting. En daarvan zeggen PVV en NSC, en ik zal het uitleggen, van joh, die onderuitputting is altijd zo groot. We begroten veel te, eigenlijk op de verkeerde manier. Je moet je zo voorstellen, jij hebt een huishoudboekje met je vriendin en je zegt, joh, we zetten €200 apart voor de vakantie, elk jaar. Maar elk jaar blijkt dat jij maar €140 uitgeeft, omdat je €60, dat gaat gewoon niet op, omdat de ijssalon dicht is. Nou, zo werkt de overheid eigenlijk ook. We bestellen wegen, bij wijze van spreken, maar we hebben geen mensen om ze aan te leggen. Dus dat geld blijft in de pot zitten. En dat gebeurt jaar na jaar na jaar.
Dus we begroten eigenlijk veel te veilig.
Eigenlijk wel. En doordat en dan hebben we het echt over miljarden, hè, wat op de plank blijft liggen. Daarvan zeggen, vinden Wilders en Omtzigt eigenlijk van, ja jongens, maar we hebben dit ieder jaar. Dus is het dan werkelijk nodig om op andere punten te gaan bezuinigen, terwijl je weet dat je dat andere geld niet gaat uitgeven? Nou, dat is een discussie die ook aan die formatietafel wordt gevoerd. De uitkomst weten we daar niet van. En het zal niet genoeg zijn. Er zal sowieso bezuinigd moeten worden, ook als je wat scherper gaat begroten. Maar het tekent wel met wat een verschillende wereldbeelden die mensen aanschuiven aan die formatietafel.
En ook die 17 miljard is natuurlijk ook niet heilig. Want als je kijkt naar de doorrekening van de VVD, de enige partij van deze vier die het CPB hebben gevraagd, kijk even naar onze verkiezingsplannen. Volgens mij komen zij tot 10 miljard of 9, nog wat miljard dus aan zijn. Zij halen zelf die 17 ook niet. Nee. Het is ook niet een wet van mede en persen. Dus je kunt daar ook over discussiëren. Ja. En dat zal ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren.
Ja, en als we dan kijken naar bezuinigingen, waar moet er dan op bezuinigd worden voor deze vier?
Ontwikkelingssamenwerking staat weer hoog op het lijstje. Zowel bij de VVD als bijvoorbeeld de PVV. Volgens mij wil de VVD daar zelfs helemaal af van het budget. 5 miljard euro per jaar.
Ja, er ging een deel van het budget ging helemaal eraan inderdaad. En onderwijs is zo'n ander ding. Wat eigenlijk doorgaans wel iets is waar de partijen van afblijven. Maar daar heeft de VVD ook een bezuiniging ingeboekt. Het is allemaal kill your darlings, hè? Dus het zal eerder een beetje kaasgaven zijn overal dan dat je één sector kapot maakt. Maar ja, dat gaat sowieso wel zeer doen.
Ja, het is wel interessant natuurlijk deze ontwikkelingen nu, want die voorjaarsnota komt eraan. Hè?
Het komt allemaal een beetje tegelijk. Hè? Dus de vier partijen die praten eigenlijk over de financiën voor de komende vier jaar. Maar ondertussen is er ook nog een voorjaarsnota. En dat is eigenlijk een aanpassing van de begroting. Met Prinsjesdag hebben we die. Is een belangrijk moment om de rijksfinanciën te bepalen. En voorjaarsnota is dat andere moment. En die voorjaarsnota is eigenlijk steeds belangrijker geworden. Daar worden een beetje de lijnen uitgezet van hoe gaan we het komende jaar. Maar dat dreunt natuurlijk in de jaren daarna ook door het geld besteden. Heel die discussie is eigenlijk nu gaande. Minister Steven van Weijenberg van Financiën, die wil eigenlijk deze hele puzzel van de voorjaarsnota leggen voor 1 mei. Ja, die werd dus ook aan de formatietafel geroepen van joh, hoe werkt dat in elkaar? Nou, hij doet heel erg zijn best om te laten doen lijken alsof die twee dingen totaal niks met elkaar te maken hebben.
Ja, wat is de boodschap die u heeft voor de informateurs?
Nou, op dit moment heb ik geen boodschap, maar ben ik wel gevraagd om te komen praten over de voorjaarsnota en hoe wij dat proces gaan doen. En daar waren blijkbaar vragen over. Nou, die kom ik met liefde beantwoorden.
Want ze moeten ook nu over de financiën gaan praten, over de inhoud. Hoe staat het ervoor? Waar moeten ze rekening mee gaan houden? Wat gaat u vertellen binnen?
Wat ik je vooral ga vertellen is hoe wij dat proces in het kabinet aan het doen zijn. Dat je natuurlijk uiteindelijk altijd keuzes moet maken. Dat gaat het kabinet doen in de voorjaarsnota. Die komt dan naar de Kamer. En ja, hoe het nieuwe kabinet dat wil doen, dat is aan de onderhandeling.
Maar u weet veel van de huidige begroting. Ze moeten ook rekening gaan houden met veel minder geld, toch?
Je zult keuzes moeten maken en dat is overigens elke formatie zo. Deze keer zeker in het bijzonder. Om de begroting gezond te houden, de vergrijzing zie je in de begroting. Dan moet je keuzes maken. Ja, daarvoor zijn politici besteld.
Ja, de vraag is alleen welke politici zijn er precies waarvoor besteld. Want de VVD zit dus en in de formatie en in het kabinet. En we weten dat Van Weijenberg dus in zijn voorjaarsnota nog een paar gaten heeft. Er is gewoon geld tekort. Er moet extra geld naar de asiel. Er moet extra steungeld naar Oekraïne. Compensatie voor de toeslagenaffaire. Herstel van de aardbevingsschade in Groningen. Zo ligt er een heel lijstje. Nou, er zijn ook altijd meevallers bij departementen. Er is geld over. Dus dat wordt dan een beetje met elkaar verrekend. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dus wordt er waarschijnlijk iets gedaan met energiebelasting voor grootgebruikers. Denk aan de glas- en tuinbouw. MKB'ers die misschien wat meer belasting gaan betalen. Nou, het zijn allemaal dingen die op een later moment naar buiten zullen gaan komen. Dat zijn knopjes waaraan tot op het laatste moment wordt gedraaid. Maar ja, sommige dingen grijpen in de formatie. Want ja, daar beslissen ze over hoe het de komende jaren gaat. En dit gaat over dit jaar. Maar ja, dat heeft allemaal met hetzelfde huishoudboekje te maken.
Ja, dat lijstje is lang, want dus ook het demissionaire kabinet gaat soms muiten. Staatssecretaris voor Jeugdzorg, Maarten van Ooyen, die heeft onlangs laten weten in de ministerraad dat 500 miljoen euro dat hij zou moeten bezuinigen, stond in het regeerakkoord, heeft hij voor getekend, dat hij dat toch even niet ging doen.
Oh.
Ja, dat bommetje legde hij in de ministerraad op tafel, eerst via de media. Maar daar staat hij dus nog wel voor aan de lat. Dus ook dat 500 miljoen zal hij nog ergens moeten vinden.
Hoezo dan? Hij kan gewoon zeggen, joh, dat...
Hij eigenlijk niet zeggen, maar dat heeft hij wel gezegd. Dus hij heeft een beetje zoals Wopke Hoekstra onder de stikstofdeal uit wilde. Zo heeft Maarten van Ooyen onder zijn jeugdzorgbezuiniging uit. Hij zei dat lag me altijd al zwaar op de maag. Ja. En ik heb het nu toch maar eens even uit. Gesproken. Ja,
en die gaat het gewoon niet doen.
Nou, die wilde dat dus niet doen. Maar dat betekent wel gewoon volgens de Haagse ijzeren discipline van begroten, dat hij daar zelf dan een oplossing ter waarde van 500 miljoen euro voor
moet. Dat moet hij dan ergens vinden.
Ja, dat is de normale werkwijze. Maar niks is meer normaal tegenwoordig.
Dit is toch wel bijzonder. Hè? Als jij toch gaat verhuizen op een dag en je hebt een paar betrouwbare showers nodig, zou ik niet van Ooyen bellen. Want je weet dus 4 jaar lang dat je moet bezuinigen op een ingewikkelde bezuiniging. Hè? Granted. Maar dan zeg je ongeveer terwijl je al je jas aan het aantrekken bent, want dit kabinet is eindig en ChristenUnie komt zeker niet terug, zeg je van, oh ja, dat vervelende klusje wat ik nog moest doen. Ja, dat gaat niet lukken hoor, best wel ingewikkeld. Succes ermee.
Ja.
Is wel lelijk hoor.
Ja, dat is ook in de ministersploeg niet heel lekker gevallen. Er zitten wel meer bewindspersonen die opdrachten moeten uitvoeren. Hallo Erik van den Burg.
Ja.
Die een beetje in een spagaat zitten en die dan elkaar natuurlijk aankijken van ja, zo lusten we allemaal nog wel eentje.
Ja, is het ook omdat het dus een demissionair kabinet is en dat ze gewoon weten van ja, met die consequenties van deze maatregelen, als we dit niet gaan opvolgen, hebben wij straks niks meer te maken.
Ja, het heeft er zeker mee te maken dat het nu niet zo'n groot ding wordt in die ploeg. Want dit is ja, in een normale missionaire staat zou dit genoeg zijn voor een echte berisping of eventueel zelfs een vertrek van deze staatssecretaris. Maar ja, dat wordt nu maar even een oogje toegeknepen door de chef.
Ja, voorlopig zit hij nog op zijn post, want dat nieuwe kabinet, dat is er nog niet. En het is nog even onduidelijk of Geert Wilders dat nieuwe kabinet wel echt wil, Tobias.
Ja, je hebt het over die twee gezichten van Wilders. Want enerzijds heb je dus formeel naar buiten toe weten we inmiddels dat er best wel wat toezeggingen zijn gedaan. Er zijn islamstandpunt gematigd. Hij heeft die discussie met over de grondwet heeft hij meer of meer geslecht met Pieter Omtzigt. Maar ja, aan de andere kant, af en toe komt er dan weer zo'n tweet voorbij. En dan delen wij dat ook in de appgroep. En dan met name kijken we even naar Niels, want die volgt hem nauwgezet, pees nauwgezet van ons allemaal. Dan denken we, ja, wil die dit nou wel echt? Want sommige tweets lijken erop gebrand om de anderen te provoceren.
Ja, hij zet de boel echt op scherp dan. Met een tweet, een X, moet je trouwens zeggen tegenwoordig. Dus dat gaat dan over die asielinstroom. Hè? Dat bijvoorbeeld vorige week. Ja, ons land is propvol. Dorpen en steden lijken wel bezet gebied. Nederland is onherkenbaar. 0 concessies, ben er klaar mee. Als een soort granaat zo op social media.
Echt gericht naar zijn eigen achterban natuurlijk.
Ja, maar ook dan wel aan die onderhandelpartners. Want bedoel, die lezen ook mee. Hij heeft 1,4 miljoen volgers. Journalisten lezen mee. Dus hij weet, dit wordt door iedereen gezien. Dus zowel de hardcore achterban als de betrokkenen in Den Haag. Ja, en daarmee vergroot je gewoon de druk op het proces. Het zit soms ook op het persoonlijke vlak. Jesse Klaver werd smerige ophitser genoemd op de X-account van Wilders. Eerder deelde hij een column, begin van het formatietraject, over waarin Pieter Omtzigt een gluiperige katholieke gluiperd. Dus dat zorgt voor heel veel ongemak bij die onderhandelaars. Want zij weten ook, vrijheid van meningsuiting, Wilders is groter geworden, mensen stemmen op hem, misschien wel vanwege dit soort teksten. Dus hij moet dat kunnen doen. Maar dit is ook een andere werkelijkheid, namelijk hier in het kamertje. En daar zien we een schappelijke Geert Wilders.
Ja, daar moet chemie ontstaan. Ja. Daar moeten afspraken worden gemaakt.
Onderling vertrouwen.
Dit helpt natuurlijk niet.
Nou ja, dit helpt niet van de buitenkant. En aan de binnenkant helemaal niet. Als het aan zo'n contrast is met de binnenkant. Want in de binnenkant zien partijen gewoon zeggen, ja, ook onderhandelaars die we hierover spraken, zeggen van ja, het gaat ons natuurlijk om wat er straks op papier komt te staan. En als hij dan inlevert een exit, als hij dan inlevert de blokkade voor steun aan Oekraïne, als hij dan ineens matigt op islam, dan vinden wij, zeggen die andere onderhandelaars, dat toch zwaarder wegen dan die paar boze tweetjes op vrijdagavond. Dus ja, in die zin wordt het met chagrijn, wordt het bekeken en enigszins weggeslikt. Maar het gaat natuurlijk om wat Wilders levert. Ja. Of die goed is voor zijn afspraak.
Zelf zegt hij daar dit over, hè?
Nou, weet u, de ene zit in een televisieprogramma, de ander doet via Twitter. Mijn tweets zijn mijn tweets, dus die teksten die staan. Maar laat ik het niet herhalen nu vlak voordat ik hier constructief naar binnen ga.
Is het handig om dat te doen?
Iedereen moet dat zelf weten. Ik ben niet degene die zegt, dat moet je wel of niet doen. Ik zeg alleen maar, als je de ene gaat, doet dat via een aanschuiven van een van die vreselijke programma's. Ik doe het via Twitter. En nou ja, dat is ongeveer hoe iedereen zijn eigen keuzes maakt.
Dat is zo en dat zal hij dus ook niet veranderen. Het betekent wel, als je met Wilders dus in een kabinet stapt, dan zal hij daar ook niet mee stoppen. Dit is gewoon iets wat de komende jaren dan zal blijven doorgaan, dit soort tweets.
Ja, en dan krijg je dus die ongemakkelijke gezichten die ik van de week ook trof toen ik de andere onderhandelaars hiernaar vroeg. En dan wordt er een beetje moeilijk gekeken en dit helpt natuurlijk niet. En dit is niet hoe wij werken, dit is niet hoe wij communiceren, maar Geert Wilders, zeggen andere partijen dan ook, zeker de BBB is daar mild over, die moet ook gewoon de kans krijgen zijn achterban op zijn manier te informeren. En zo wordt dit kanaal wel beschouwd. Dit is echt een directe lijn zonder de kritische journalistiek ertussen, tussen Geert Wilders en zijn potentiële 1 miljoen kiezers, in ieder geval een groot deel van zijn kiezers.
Weet je wat ik vervelend vind? Is dat als andere mensen dingen doen, dat ik dan daarin gesleurd word, hè? Door middel van vragen wat ik daarvan vind, of ik niet vind dat het anders moet. Ik maak de keuze om niet op Twitter te onderhandelen. En dat is wat ik doe. En wat anderen doen, dat moeten ze zelf weten. Wij spreken binnen gewoon met elkaar.
Ja, dat is toch wel het chagrijn van Caroline van der Plas, hè? Over dit soort berichten.
Ja, en dat zal dus zo blijven als je de samenwerking aangaat met een partij als de PVV, waarin de partijleider al ruim 15 jaar deze mediamethode hanteert, dan is dit wat erbij komt kijken. Ze hebben het ook gemerkt, in het zuiden van het land gingen ze samenwerken een paar jaar geleden met Forum voor Democratie, regionaal in de provincie Limburg. Mm-hmm. En toen hadden ze ook echt afgesproken onderling. Ze hadden dus een Forum voor Democratie gedeputeerde en de partijen spraken daar af, ja, wij gaan dus niet elke tweet, letterlijk gezegd, van Thierry Baudet hier met z'n allen recenseren. Die hebben een soort van agree to disagree. Daar gaan we dus niet over praten. Dat is gewoon voor de politiek. Dat is de politieke lijn. En wij moeten hier maar gewoon besturen. Ja, ik denk dat ze naar zo'nzelfde werkwijze zullen moeten.
Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat als je in een kabinet gaat zitten, ddat je ook wel eens namens een ander moet spreken of uitspraken van een ander waarmee jij in een kabinet zit, zal moeten verdedigen.
Dat punt gaat het meest zeer doen bij NSC. Want kijk, het feit dat je Wilders niet als premier wil, dat is duidelijk, want dan is hij het uithangbordje en het gezicht van het kabinet dat jij mogelijk maakt. Nou, hij gaat dan in de Kamer, maar daarmee geef je hem dus de vrijheid om te twitteren wat hij wil, want hij is daarmee gewoon politiek leider en hij is niet formeel een vertegenwoordiger van die vier van die drie andere partijen. Maar bij NSC, kijk, hoe je het ook went of keert, die hebben toch vanaf het begin gedaan alsof ze moreel verheven zijn boven andere partijen. Het moest een nieuwe bestuurscultuur als het ware zijn, hè? 2.0 à la Kaag. Het moest allemaal anders, beter bestuur. En dan ben je dan straks, als er echt lelijke tweets komen, ben je dan nog NSC met je eigen profiel of ben je de partij die Wilders faciliteert aan de macht? En ik ben wel heel erg benieuwd. Hè? We zitten in het Kamerrestaurant met de fracties, ook die van NSC. En je kijkt dan af en toe toch eens naar die mensen. En dan denk je, ja, oud rechter, oud ambtenaar. Hoe lang gaan die pikken dat zij de coalitiepartner zijn van iemand die af en toe dingen twittert waar zij waarschijnlijk kippenvel van krijgen?
Als je NSC de laatste maanden zo meemaakt, dan gaan ze dat niet lang pikken, toch?
Ze zijn ook nog niet weg, hè? Dus ja, het kan ook zomaar 4 jaar lang wel gewoon zo gaan. En tot dusver heb je veel gelispel gehoord van nou, we hebben daar moeite mee enzovoort. Mm. Maar formeel gaan die handjes nog steeds in de lucht als er gestemd moet worden. Dus ja.
Op zich zit dat nieuwe kabinet nog steeds op de rails. Dat het oude kabinet daarmee aan het worstelen is, dat is al een beetje te merken. Zo besloot het demissionaire kabinet om veranderingen bij de NPO al aan een nieuw kabinet over te laten. En Nederland wilde toch maar tegen de Europese natuurherstelwet stemmen. Ja, dat is alleen maar omdat NSC en BBB dat dan wilden. Dus dat blijft wel spannend.
Ja, je hebt hier echt de nieuwe macht is onderweg. En de oude macht moet op de winkel passen. En Hugo de Jonge zei het zo, hoe langer je demissionair bent, hoe minder je het wordt. En zo wordt dat ten dele in het kabinet dus gevoeld. Hè? Zolang wij er zitten, gaan we ook regeren. Maar op punten waarbij het dan weer lastig ligt, omdat het op de formatietafel ligt, ja, dan maken ze weer een pasje op de plaats. En zo heb je een beetje de botsing van de oude en de nieuwe macht.
En dat zie je dan onder andere nu bij?
Nou, we hebben het dus gezien bij die natuurherstelwet, hè? Dat botste. We zien het bij asiel ook. Maar bijvoorbeeld ook bij mest deze week. Er was een debatje over mest op ruimen eigenlijk. Hè. Het hele plan is minder koeien is minder mest. En minder koeien betekent, vinden BBB en NSC, daar zijn ze in ieder geval bang voor, ook minder boeren. Nou, dat vinden een heel deel van de Kamer vindt dat geen enkel probleem, maar die partijen natuurlijk wel. Mm-hmm. Nou, is dat iets wat het volgende kabinet, waar ze aan de formatietafel echt wel serieus over aan het praten zijn, maar waarvan het huidige kabinet nou juist bezig was met een plan om voor een uitkoopregeling bijvoorbeeld, zodat boeren kunnen stoppen, minder mest. Adema had daar een brief over in de maak. Daar, nou, die is behoorlijk afgezwakt. Zo van, nou, doe het nou niet zo draconisch en zo groot enzovoort. Die brief is alsnog naar de Kamer gegaan. Ja, en daar ontstond dus wrevel. En interessant genoeg, niet alleen tussen het oude kabinet en het nieuwe kabinet, maar nu ook tussen de formerende partijen onderling. NSC en BBB. Luister maar mee.
Ik krijg een beetje de kriebels van dat nu de illusie en naar de sector toe wordt gezegd van, ach, in september dan kunnen die 300.000-400.000... auto's mest wel een plekje vinden. Die is er gewoon niet.
Nou ja, goed, dat zullen we zien. Ik bedoel, ik zie ook die walm in die ogen van die boeren. Ik bedoel, ik kom ook ontzettend vaak op boerenerven en ik weet wat het is om 40.000, 50.000 euro per jaar weg te gooien eigenlijk. Hè? Want ik bedoel, het is mest afzetten. Ik bedoel, je krijgt er niks voor terug. Hè? Je kan gewoon, het enige wat je terugkrijgt, dat is dat je nog even verder kan boeren en dat je mestkelders niet overstromen. Dus die zorg, die deel ik eigenlijk wel met, ik denk, alle mensen die hier zo aan tafel zitten. En wij hebben echt de overtuiging dat we op het moment dat we aan de knoppen kunnen draaien, en dan niet aan één knop, maar aan alle knoppen die je kan hanteren, zeg maar, om er wat meer lucht in te pompen, om daarmee te komen. En ik hoop dat we dat met de formerende partijen dat kunnen oplossen.
Ja, de man die hoorde dat hij hoopte dat hij dat kan oplossen, dat was Cor Pierik van BBB. Maar je hoorde daarvoor dus Harm Holman van NSC bij de Kamerleden. En die Holman is gewoon een stuk sceptischer. Die heeft ook al in de campagne gezegd, jongens, de veestapel zal moeten krimpen. Dus je ziet dat daar zit dus ook al pijn. Hè? En daar worden ze nu dus mee geconfronteerd, omdat het debat gewoon gaande is. Je kan heel moeilijk zeggen, hey, jongens, zit even te formeren, kan de wereld even stoppen met draaien. Ja, daar lopen ze nu onderling dus ook tegenaan.
Ja, dat is natuurlijk een groot pijnpunt voor de BBB. Hè? Want die partij is natuurlijk groot geworden op de golven van het verzet onder boeren tegen dit soort maatregelen. Niet per se deze mestonderdeel, maar wel het algemene beeld dat gewoon die veestapel kleiner moet. De boeren het leven zuur wordt gemaakt door de Brusselse regels, zoals de BBB dat dan zou verwoorden.
Ze hebben eigenlijk maar één standpunt. Dat is, we gaan het beter maken voor de boeren. Wij komen ook voor jullie belang. Daar kunnen ze natuurlijk niet op inleveren.
Nee, en het probleem is dat zij nu in een formatie zitten waar daar gewoon 2-2 staan eigenlijk. Dus de PVV, zou je kunnen zeggen, zit nog op de koers van de BBB. He, dus probeer dan die strenge regels uit Brussel van tafel te krijgen. Doe je best nou, minister. Ga nog een keer naar Brussel toe. Ga lobbyen. Wij komen eind april met alternatieven. Dat is een beetje wat de BBB en PVV dan beloven in zo'n commissiedebat. Maar daar komen ze lijnrecht tegenover in ieder geval VVD en NSC in dit geval. Die zeggen, joh, dit hebben we allemaal al geprobeerd. Been there, done that. We moeten nu gewoon echt serieus die veestapel laten inkrimpen voor mest, maar ook voor stikstof. En dat wordt een harde confrontatie als die niet al gevoerd is. En dat is geen makkelijke uitweg. Ja, BBB dreigt daar gewoon een verlies te moeten nemen dat ze eigenlijk niet kunnen verkopen.
Nee, en dat is wel een probleem natuurlijk. Voor de VVD is het ook nog eens lastig dat zij aan het formeren zijn. en tegelijkertijd ook nog eens zitten in dat demissionaire kabinet.
Ze waren woedend rond die natuurherstelwet. Hè. Kijk, Nederland die had zich helemaal geen warme gevoelens bij die wet. Hè. Dat is het onderdeel van de grote Green Deal van Timmermans. Die heeft Nederland geprobeerd een beetje bij te sturen, die natuurherstelwet. En uiteindelijk zei Nederland van, ja, vooruit, zo kan het en zo moet het. Beter gaan we het niet krijgen. Mm-hmm. Nou, toen hebben de partijen die er tegen zijn binnen de formatie, BBB voorop, die hebben gezegd, ja luister eens, wij zien dat helemaal niet zitten, laat ze maar tegenstemmen. Daar gaan ze dus formeel niet over, maar uiteindelijk hebben ze bij een motie wel gedwongen dat de Kamermeerderheid zich uitsprak tegen die herstelwet. Ja, en toen moest Christiane van der Wal naar Brussel om te zeggen, ja jongens, Nederland is toch niet voor. Dat was heel lelijk en dat vond de VVD dus heel lelijk, dat ze daar per motie toe gedwongen werden. En nu zie je het omgekeerde gebeuren. Bij asiel moet er moet meer geld naar asiel, want de opvang komt geld tekort. Van den Burg regelt die opvang ook, zet dat allemaal in het werk. En dan wordt hem ook gevraagd van, ja, hoe gaan we dat dan financieel doen? En dan zegt hij, ja, daar bemoei ik me even niet mee. Weet je wel, dus die zijn al een beetje, die gaan dan al een iets andere positie innemen. En hebben ze iets van, ja, als we strakjes alsnog weer regeren, dan pakken we de handschoen wel weer op. Maar nu is die even niet voor ons.
Ja, dus het is in het belang ook van de VVD, maar eigenlijk van alle formerende partijen, dat het gewoon zo snel mogelijk komt. Want dan zitten ze minder in dit soort lastige pakketten.
Hoe langer dit duurt, hoe ingewikkelder dit wordt.
Ja. Als we dan kijken naar volgende week, jongens.
Mag jij op reis, Niels?
Ja, ik verwacht een go or no go voor een bezoek aan Boedapest. Daar gaat Geert Wilders praten op uitnodiging van Viktor Orbán, zijn Hongaarse politieke vriend. Daar is eind april is daar een oerconservatief, extreem rechts, populistisch feestje van politici uit Europa die Orbán een warm hart toedragen. Wilders mag ook praten. Maar journalisten zijn niet allemaal welkom. Ik zag een aantal collega's al afmeldingen delen op Twitter. Met de mededeling van de organisatie dat ze niet. Dat het een woke-free
bijeenkomst was.
Ja, woke-free bijeenkomst. En deze media, volgens onder meer de Groene Amsterdam en de Volkskrant, waren daarom niet welkom. Bizar natuurlijk. Ik bedoel, iedereen moet daar toch ook politici kunnen bevragen en dat volgen. Maar ik heb al 4 verzoeken gestuurd sinds februari. Aan hetzelfde e-mailadres. En ik heb nog helemaal niks gehoord. Van de week nog maar even gebeld ook. Zo van, joh, hebben jullie mijn mail gevangen? Ja, dat hadden we zeker. En we komen nog met een antwoord. Dus blijkbaar is er ergens een soort meter over.
Kijken of jij woke genoeg bent om af te wijzen. Ja. Afgewezen te kunnen worden. Ja. Ja.
Bizar.
Bijzonder.
Het is wel bijzonder, ja. Want je zou als journalist ook, je zou dan kunnen denken om dan een lijn te trekken. Hè, van nou, dan gaan wij ook niet. Het is altijd een beetje een afweging. Moet je dan solidair zijn eigenlijk met collega's? Zo van, jullie niet welkom, dan gaan we allemaal niet. Aan de andere kant, ja, je wil er verslag van doen. Ja. Gaat te lezen, eigenlijk wil je dat eigenlijk ook laten zien? Dat is best wel ingewikkeld.
Heb je die knoop al doorgehakt, Niels?
Ik denk dat wij gewoon, zoals de andere journalisten, willen gaan om te kijken wat daar speelt. En dan kunnen we altijd nog afwegen hoe we daarover publiceren. Dan zijn we er in ieder geval wel. En of je daarover publiceert, maar daar ben je er in ieder geval wel bij.
Er is ook nog een motie van NRC waar je naar uitkijkt, Niels?
Ja, een nieuw sociaal contract lijkt de afgelopen week niet echt vrienden te maken in het parlement. Het is een nieuwe partij natuurlijk, Pieter Omtzigts partij, 20 Kamerleden in totaal. Maar kwam ineens op de proppen met een motie, wordt dinsdag overgestemd om die wijziging van de transgenderwet helemaal van tafel te halen. De transgenderwet is al een idee van het vorige kabinet om de regels wat te veranderen, zodat de geslachtsverandering bijvoorbeeld in het paspoort makkelijker gemaakt wordt, hè, als je van geslacht verandert. NSC is daar tegen, zijn wel meer partijen tegen, maar in plaats van af te wachten tot die wet normaal behandeld wordt in het parlement, heeft NSC nu een motie klaar liggen om alvast het hele plan maar gewoon te killen zonder debat.
Okay.
Ja, dat is gewoon totaal het verkeerde keelgat bij andere partijen. Die zeiden, jullie zijn nota bene, zei D66, van goed bestuur. En nu komen jullie snel met een vluggertje via een motie, willen jullie een plan dat jullie niet bevalt de nek omdraaien. Nou, NSC zelf ziet dat gevaar niet zo. Die zeggen, nou ja, dit ligt er al sinds 2021. Wij waren er nooit voor. Het is tijd om het nu gewoon even in het eeuwige archief te laten verdwijnen. Maar ja, met dit soort acties merk ik wel, in het parlement maakt de nieuwe partij zich niet altijd even populair. Van de week was er ook een stemming over een jeugdzorgplan van onder meer NSC om een parlementaire enquête te doen naar de misstanden in de jeugdzorg. Belangrijk onderwerp. Ja, er werd flink over gelobbyd door GroenLinks, PvdA en door NSC om inderdaad die parlementaire enquête van de grond te tillen. Maar op een gegeven moment ging die lobby zo ver dat één Kamerlid van NSC een oproep van een slachtoffer van de jeugdzorg deelde via Instagram volgens mij met schrijf alle politieke partijen, we moeten dit nu van de grond krijgen. Maar de laatste regel in dat bericht was schrijf de VVD maar niet. Die malen niet om mensen, die geven alleen maar om geld. Ja, dat is dan een coalitiepartner in spe die op zo'n manier bijna aan de schandpaal nagelt. Het bericht werd later verwijderd. NSC zegt in de reactie, oh, ze hadden het ongezien verder verspreid. Het Kamerlid had niet gezien wat de boodschap was. Nou, dat lijkt me ook een beetje moeizaam als je de boodschap verspreidt. Ja? Maar dit soort dingen zet natuurlijk veel kwaad bloed. En het blijft natuurlijk mensenwerkpolitiek. Als je coalitie smeet, maar als je in de Kamer werkt. Dus je kunt hele mooie ideeën hebben over beter bestuur van het land. En over de affaires die je wil ontrafelen. Allemaal nobel, daarom ben je gekozen. Maar je moet ook in die Kamer de gunfactor hebben onderling om zo'n motie over die streep te trekken. En ik zie dat deze week met bepaalde actie bij NSC dat toch echt moeizaam loopt.
Ja, chemie is toch wel belangrijk, ook onderling. Daarover gesproken, heeft Wilders het afgelopen half uur nog getweet?
Ik sta op vliegtuigstand, sorry. Ja, het was heerlijk rustig.
We moeten het zelf maar even opzoeken dan. Volgende week, dan zijn we er weer. We gaan afsluiten deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot vrijdag.
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van O.O. de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van O.O. de Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.
Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in de Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in de Boardroom is een podcast van Businesswise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.